Ja, met mensenstemmen of voorlezen. Het is geen...
Ja, gewoon met mijn eigen stem. Deze prachtige, fijne stem.
Goeie stem hoor.
Dankjewel.
Sowieso.
Zal ik het in het Vlaams voorlezen?
Ja, mag.
Nee, want dat kan ik niet een hele aflevering volhouden. Hè?
Doe het dan wel op zijn Urbanus.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Geldvrienden. Een podcast voor je vrienden waarin we geheimen delen.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.
Yes, en welkom bij een nieuwe aflevering van De Geldvriend. Een podcast voor onze vrienden. Waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. En tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Hè, Jeroen?
Nou, gooi dus je sterretje in de lucht. Gooi hem in de lucht op Spotify. Doe het op Apple Podcast. En doneer natuurlijk op vriendvandeshow.nl/geldvrienden jouw geld, zeker je liefde. Wij houden van geld.
Ja, anders hadden we deze podcast natuurlijk nooit maken.
Ja. Hou je van geld of haat je geld? Goeie gewetensvraag.
Een hele goede vraag, ja.
Gewetensvraag, Thijs. Want geld is op zich natuurlijk een onderwerp waar mensen... Als je zegt dat je de Geldvrienden podcast maakt, dan voel ik zelf heel snel... Dan kijk ze me een beetje aan en dan zeg ik... Oh, een podcast over geld, ja. Dan zeg ik, ja, maar wel zoals je met je vrienden praat over geld, hè? Wij maken vrienden. Wij hebben het over geld zoals je met je vrienden over geld hebt.
Juist.
Wij zijn jouw geldvrienden. En dat gaat er heel anders aan toe. Er worden grappen gemaakt. Het gaat over het echte leven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Geld is gewoon onderdeel van jouw leven.
Ja,
en precies. Zonder geld is je leven niet zo leuk. En als je geld heel belangrijk maakt, is je leven ook niet zo leuk. Want dan ben je alleen maar aan het werk.
Ja, dus, dat is vreselijk.
Uiteindelijk gaat het om tijd en relaties en... En,
goed doen.
Ja, precies. En natuurlijk echt heel veel hotdogs eten.
Ja. 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 Ben jij daarvan? Ja, dus,
nou, weet ik eigenlijk niet.
Wat vind je van die vegetarische hotdog van die IKEA dan? Heb je die wel eens gehad?
Dat ding van 80 cent.
Ja, 79 cent of zo. Ja, echt vreselijk.
Weet je wat dat is, Thijs, trouwens?
Nee.
De IKEA hotdog?
Nee.
Dat is een poging om de peak-end rule te bereiken. De wat?
De wat?
De peak-end rule. Ervaringen? Men heeft altijd het idee dat, zeg maar, marketeers, die maken vaak de fout dat ze voor klanten de hele ervaring willen ze zo gladjes mogelijk laten zijn. Mm. Jij denkt, oh, mooi man, alles gaat lekker makkelijk en dan vindt de klant het fijn en dan heeft hij een fijne ervaring.
Ja.
Allemaal verkeerd, want als je het gaat meten, dan vindt de klant dat negatieve en positieve ervaringen erbij horen. En wat je bij de IKEA dus hebt, is dat je op een gegeven moment ben je het zat. Je bent in de IKEA, je bent aan het rondlopen, je weet de uitgang niet meer te vinden. Je denkt, ik wil naar buiten.
Ja.
En dan moet je al die shit nog opruimen. En dan sta je in een rij waar 1800 mensen voor je staat. En waar je terwijl je kwam voor één gloeilampje, toch €450 staat af te rekenen van allerlei dingen die je ook gekocht hebt.
Ja.
En dus je komt daar naar buiten en ik denk, en tada, dat staat voor je neus. Een bijna gratis hotdog.
Ja, precies.
Of Zweedse balletjes. Al dat soort dingen.
En heb ik er veel van op, ja.
Ja, en dat is dus... Dan heb je nog aan het einde eventjes een soort van yes-momentje. Peak end. Aan het einde heb je dus een slot. En een positieve slot. Positieve afsluiter. In plaats van dat het dus afloopt met het afrekenen... waarbij je dus toch een beetje denkt... had ik dit al moeten doen? Loopt het af met... Haha, ik heb mooi nog eventjes die balletjes meegepakt.
Ja, dit is... Dat klopt.
Of het ijsje.
Dit doet me heel erg denken aan tijdens mijn opleiding. Zat ik op de universiteit ook. En toen hadden we het over ervaringen bij mensen die een chirurgie onder een interventie ondergingen. En dan hoeveel negatieve pijnprikkels ze konden doorstaan. En daar komt het denk ik een beetje vandaan. Want op het moment dat het heel pijnlijk is in het begin en daarna zeg relatief kort duurt, maar wel heel pijnlijk is, werd het heel veel getolereerd. Maar als het vooral lang duurde en dan op het einde nog even pijnlijk was, dan ervoeren ze dat negatiever dan wanneer de totale pijnprikkels veel meer waren, maar anders verdeeld.
Klopt, ja. Ah. Ja, dat als je zeg maar het einde de hoogste pijn hebt, dan die ken ik ook. Ja, dat is het omgekeerde van het peak end rule, zeg maar.
Ja, precies.
Dat is de low end rule dan of zo, denk ik. Ja. De bottom end rule. Nou, in ieder geval, dit is dus hoe je brein werkt. En we zijn dus wat dat betreft gewoon echt... We zijn gewoon lizards. We hebben gewoon een miljoenen jaren oud ontwikkeld systeem van emoties.
Ja.
En wij doen dus ook domme dingen. En we vertellen ons dingen die niet kloppen. We onszelf dingen die niet kloppen. En dit, mijn vrienden, is dus hoe je jezelf naait.
Ja.
Doordat je dus zo'n IKEA met een positief gevoel naar buiten loopt, heb je toch weer de neiging om nog een keertje terug te komen en nog een keer wat te gaan kopen.
Ja.
Dat weet je niet. Je zegt, dat doe ik nooit meer. Maar een paar weken later of een paar maanden later, er is niemand die nooit in de IKEA komt, die ik ken tenminste. Er is niemand die daar nooit komt. Iedereen denkt wel eens, ja, maar die...
Precies, precies.
Goedkopere kast gaan we niet vinden in die soort.
Nee, maar echt iedereen.
Toch even die IKEA in.
Komt er wel een keer. Ook mensen die zeggen dat ze er nooit komen, gaan er echt wel eens een keertje heen, hoor. Dat is toch echt wel...
En dit is niet IKEA bashing of zo, maar dit is gewoon één van de vele voorbeelden van hoe marketeers, winkels... En we hebben het hier over een van de grote der aarde, hè, op het gebied van winkelen.
Ja.
Hoe winkels jou proberen te beïnvloeden. En daar ben je gewoon gevoelig voor. Dat is gewoon je lizard brain. Daar kan je ook niks aan doen. Hoef je je niet schuldig over te voelen. Maar daarom moet je dus kijken of je jezelf op bepaalde manieren kunt wapenen tegen je eigen stomiteiten. Oh. Dat je jezelf dus niet naait.
Fuck, dat vind ik een hele mooie. Hey, en ja. Als we het nu toch over jezelf naaien hebben... We kunnen wel gelijk doorgaan dan met One More Year. De One More Year conundrum.
Ja, wat is het? Het wat? Wat is dat voor woord? Wat zei je nou net?
Het conundrum of...
Conundrum? Wat een vet woord zeg. Ik weet echt niet wat dat betekent, maar het klinkt wel echt super cool. Heel slim.
Ja, het klinkt echt super slim, hè?
Is
echt,
wat is dat dan? Een conundrum?
Volgens mij is het een soort paradox of zo. Een soort van dilemma waar je niet... Ja, een dilemma eigenlijk. Of een... Oh, hier zeggen ze ook wel... A riddle in which a fanciful question is answered by a pun.
Dat snap ik nog minder van.
Nee, maar ik dacht meer aan... A paradoxal, insoluble or difficult problem. A dilemma. Wow. En zal ik hem uitleggen? Want kijk, we hebben er zelf allemaal wel...
Wat is het... Sorry, we gaan nog een keer terug. Wat zijn ook weer? The one more year, toch?
Ja, one more year thing,
conundrum.
Maar one more year.
Conundrum.
Nog een jaar.
Conundrum.
Nog een jaar.
De nog een jaar. Penundrum.
Heerlijk, wat een kutwoord.
Echt, hè? Ja. Ongelooflijk. Vertel.
Ja, sorry, ik zit helemaal bij het woord gewoon. Maar nee, one more year. Kijk, dit gaat natuurlijk over binnen FIRE heb je... Het maakt eigenlijk niet uit welke stroming van FIRE je aanhaakt. Hè. We hebben het vaak over Lean FIRE, we hebben Barista FIRE, Ghost FIRE, Fat FIRE... Gewoon normaal FIRE, weet ik veel. Je hebt gewoon heel veel geld. En van dat geld ga je dat beleg je slim. En van de vruchten daarvan kun je leven. Dan kun je met een paar procent kun je onttrekken. En dan kun je je uitgaven dekken tot in den treuren. Totdat je eigen pensioen begint. Of dat je een keer gewoon de grond in gaat. Of jezelf laat verbranden.
Nou ja, laten we erop houden dat FIRE, om het heel kort te maken. FIRE is gewoon binnen zijn.
Ja. Ja.
Is gewoon genoeg hebben om te leven zonder dat je nog hoeft te werken.
Ja, maar dat is...
In ieder geval weinig werk. Of
dat is eigenlijk dat is een vrij theoretisch ding. Omdat je bent vaak gehad, hoeveel heb je nou nodig? Dat weet je niet. Je weet niet wat je nodig hebt over 20 jaar.
Mm-hmm. Ja.
Maar... Wat er gebeurt, wat je veel ziet gebeuren in de FIRE community, is mensen die zeggen, die gaan om advies vragen op fora, weet ik veel dan ook. Wanneer heb ik nou genoeg? Voor mij is het ook een ding van wanneer heb ik genoeg? En moet ik niet nog een jaartje doorgaan? Want het grappige is, als je op momenten dat je begint met FIRE, iedereen heeft zijn eigen redenen om financieel vrije zorgvrij brein te hebben. Maar de mensen die echt voor FIRE willen gaan, echt met pensioen gaan, om van die vruchten vreten. Die beginnen natuurlijk met niks, of met een klein beetje. Je zit er bovenop, je bent alles aan het lezen. Dan begint het te accumuleren. Dan heb je eigenlijk een wealth accumulation phase. Dus je hebt een opbouwfase als het ware. Je bent alles aan het doen, hard aan het werken, flink aan het besparen, om maar gewoon die geldpot te laten groeien. En in het begin gaat dat heel...
Hoeveel heb je dan, zeg maar?
Nou, mijn eerste 10k was echt een ding voor mezelf. Dat was echt, echt een groot ding. Daar heb ik lang over gedaan. Ja. Als in de zin van, ik moest eerst wat schulden wegwerken. En toen moest ik het nog opbouwen, zou maar zeggen. En dat duurde gewoon even. Ik denk wel, heb ik denk in de eerste aflevering al gezegd. Maar ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe lang het duurde. Maar het duurde echt voor mijn gevoel heel lang.
Ja, zeker. Voordat je vanuit nul bent opgeklommen naar 10.000 euro op je rekening hebben. Dat is echt wel een serieuze uitdaging. Ja. Een serieuze klus.
En ik weet nog heel goed dat die eerste 10k, toen voelde ik me echt een soort baas. Weet je, van, oh yeah man, ik heb dit gewoon gedaan. Terwijl...
Nulletje erbij.
Ja, toen dacht ik van en waar moet ik heen? Nu moet ik door naar die eerste ton. Nou, dat duurt ook weer lang. Want je bent ook weer... De tijd werkt wel voor je. Dus in golfweg diezelfde tijd. Nee, wel 2 keer zo lang, denk ik.
En wat is dan hetgene wat het meest voor je werkt? Is dat het rendement op rendement? Of is dat jouw eigen ontwikkeling? Of is het gewoon het gegeven dat je wat ervarener wordt in je werk? Of alles tegelijk?
Eigenlijk alles tegelijk. Maar ik denk de grootste component is verdienvermogen in het begin. En gewoon alles schrappen. En echt in het begin is echt hoe meer je kan inleggen, hoe beter het werkt. En naarmate de tijd vordert, hè, vanaf jaar... laten we zeggen, bent 5, 6, 7 jaar bezig. Dan gaat dat rendement zelf ook veel meer werken. Dus we hebben vorige podcast gezegd, S&P heeft bijna 25% gedraaid dit jaar, 2023. Dus stel je voor, je hebt dan zelf elke maand €300 ingelegd. Dan heb je €3.500 ingelegd. Maar je had een pot van, laten we zeggen, €10.000 staan. Dan heb je ook gewoon 2.500 aan rendement meer, want je hebt in een periodiek ingelegd. Hè? Dus dat is ongeveer bijna hetzelfde. Doe je dat dus, en dat gaat dan over maar 10.000 euro. Stel je hebt al €50.000... en je hebt, weet ik veel, dan heb je 10% rendement. Dan heb je al €5.000 verdiend met je pot geld. Dus dat,
precies. Dat is al meer dan, of dat is al de helft van die eerste 10.000 waar je zo hard voor hebt moeten zwoegen.
Precies.
En dat alleen maar door gewoon te wachten en 10% te oogsten. En 10% te oogsten.
Als je zit best wel lang, zit je weer te wachten tot je eerste 50 hebt, je eerste 100, je eerste 200 en zo verder. En in die tussentijd is het ook dan, wordt die kleine die eerste 10 is ook weer heel erg soort van niks zeggend, toch nog van qua absoluut bedrag in dat opzicht. Maar je moet ook nog ergens zo lang. En dan ga je rekenen en dan denk je, ik heb nu, 5 ton. Hè? Stel je voor, je hebt 5 ton op de teller staan en je hebt...
Lijkt me lekker.
Precies, jij zit er niet heel ver vanaf. En je hebt ook niet, maar je hebt, stel je hebt niet zo heel veel, je hebt niet heel veel nodig. Je weet dat wat je uitgaven zijn. Hè? Je hebt... Weet ik veel hoeveel je uitgeeft, €2.000 per maand, of heb je €24.000 nodig? Nou, hoeveel heb je dan nodig? Weet ik niet. We moeten even uitrekenen. Maar dan is alleen het rendement van het ene jaar met een pot van €500.000 is al bijna gewoon die uitgave. Sterker nog, dat is vaak al gewoon een jaar of meer aan uitgaven. En waar je dan tegenaan loopt is van theoretisch gezien zou ik nu kunnen stoppen. Theoretisch gezien zou ik nu dat geld er vanaf moeten trekken en mijn leven moeten gaan leiden zoals ik het wil leiden. Maar op het moment dat je die gedachte hebt, dan ben je volgens mij al ergens met je brein op een plek waar je niet wil zijn. Want je moet dat al voor zijn. Want als je dan lijkt het mij dat je een beetje bang bent om dat maar gewoon op te nemen. Want één jaar erbij, dan weet ik zeker dat ik het ga redden. En een jaar later, dan is die pot weer groter. En het wordt alleen maar groter.
Ook met 5 ton op je rekening heb je wel eens een jaar dat de beurs niet 20% stijgt, maar 20% daalt bijvoorbeeld.
Ja, die heb je ook
dan
nog.
Dan heb je wel €35.000 uitgegeven dit jaar. Ja. En tegelijkertijd is ook nog eens een keer, als de beurs 20% daalt en je hebt 5 ton maar puur in aandelen. Hè? Ik zeg niet dat je dat zou moeten doen. Ik zou zelfs mijn mix een beetje veranderen op dat moment. Helft aandelen, helft obligaties bijvoorbeeld.
Ja.
Tegen die tijd, hè, dat je zo'n bedrag hebt staan. Gewoon wat veiliger staan.
Ja.
Maar stel toch, je hebt een rotjaar en er valt 20% weg. Dan ben je dus een ton kwijt. Hè? En dan heb je ook nog €35.000 uitgegeven.
Ja, ja, ja.
Ben je dan op je gemak?
Ja, dat is de vraag.
Het volgende jaar kan die hele ton er gewoon weer bijkomen.
Ja.
Doordat het een goed jaar is.
Ja, en een historische data laat ook zien dat het kan, hè?
Ja, en als het niet volgend jaar gebeurt, dan het jaar daarna of daarna.
Ja.
Normaal gesproken wel. Maar er is geen voeding meer van dat bedrag.
Nee.
En dan is 5 ton dus opeens... Dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Dat is 5 ton toch een beetje oncomfortabel.
Ja.
Terwijl, als je mij nu vraagt... Wat nou als je 5 ton op je rekening hebt? Dan zeg ik tabé. Nee, ik zeg niet eens tabé. Maar ik weet wel dat ik me dan geen zorgen meer maak.
Nee, ik... Dat heb ik ook.
Maar ik snap hem. Dus dat is het in deze... Is dat het een beetje paradoxaal is. Dat je toch nog nooit helemaal comfortabel bent. Ondanks dat je bent waarvan je vroeger dacht dat het echt vet comfortabel was.
Ja. Het gaat natuurlijk vooral om... Je zit in een fortuinlijke positie. Maar het gaat vooral om jezelf naaien. En in die zin, wij maken geld, vrienden. Hè? Dus als jij luistert, gaat het ons echt niet om hoeveel geld je op die rekeningen staan. Het gaat er ons om dat jij een financieel zorgenvrij brein hebt. En op het moment dat jij jezelf betrapt op dit soort gedachten van oeh, 1 jaar erbij. Of oeh, moet ik deze uitgaven wel doen? Of dan ben je blijkbaar nog niet financieel zorgenvrij. Dan zit er nog iets in je hoofd waar je gewoon vanaf moet.
Ja, het is wel grappig. We hebben het in de vorige aflevering ook een beetje over gehad. Toen hebben we het gehad over hoe sta je ervoor. Nu en zo.
Ja.
En toen zat ik... ik heb iemand aan het denken gezet.
Oh, echt?
Ja, die heb ik echt geïnspireerd om hier eens goed over na te denken. En die iemand, die staat best wel dichtbij me. Dat ben ik namelijk zelf.
Oh, shit.
Wow. Nee, maar ik moest er zelf over nadenken. Achteraf toen dacht ik... Ja, maar wacht nou. Ik had het dus over wat er gebeurt als je een ton op je pensioenrekening hebt staan. Ja. Daar kom je nooit meer aan. Nou, dus dan weet je van, je mag er nou ook niet aankomen. Dus dan weet je van, die gaat verdubbelen en nog een keer verdubbelen. Waarschijnlijk tot aan mijn 68,5ste of zo, 69ste. Dat ik eindelijk een keer op AOW-leeftijd kom. Maar als ik dat nou met het geld op mijn beleggingsrekening ook zou hebben. Ja. 2 keer een verdubbeling.
Ja.
Misschien is het dan wel zo dat als ik nu nooit meer iets doe, dat die belegging nooit meer de rekening nooit meer laat groeien in ieder geval, dat ik daar dan wel genoeg aan heb tegen die tijd.
Ja.
Dus als ik het voor elkaar krijg om helemaal niks meer extra te doen, behalve dan gewoon het geld te verdienen waar ik van wil leven tot aan mijn pensioen, dan heb ik dus wel, en ik blijf hier verder gewoon vanaf van het geld. Ik laat het gewoon staan waar het nu staat. Dan ben ik gewoon, dan ben ik dus al fire. Alleen dan moet ik dus wel ieder jaar nog zien dat bedrag minimaal, om daar niks van af te nemen. Dus dat laten renderen. Ja, en hoeveel heb ik daar dan weer voor nodig?
Ja, dat, precies.
Maar het is echt zo'n lekkere gedachte, maar ook weer niet. Want dat betekent dus dat ik toch tot mijn pensioen aan het werk zou zijn. Als ik alleen met dit geld.
Ja, precies.
Dus zit ik ook wel een beetje te denken, nou ja, dan wel een paar, iets meer dan een one more year, maar een paar one more years erbij.
Ja, de helden, ja.
Ja, ja. Ja,
mooi is dat.
Maar ja, het zou misschien ook wel lukken als ik wel, maar dan niet 4 of 5% per jaar ervan gebruik, maar bijvoorbeeld 2% per jaar gebruik. Ja. Kun je wat minder hard werken dan dat je gewend was? Ja. Als je 2% van je beleggingsrekening per jaar opneemt, dan is de kans heel groot dat die over 20, 30 jaar nog veel meer dat erop staat dan dat er nu op staat.
Ja. Ja.
Enorm groot zelfs, tenminste historisch gezien.
Ja, precies.
Ja, maar ja. Dat is best wel een gekke squeeze waar je dan in komt. Dan gaat het heel erg de goede kant op.
Mm-hmm.
En je wordt er niet per se opeens helemaal comfortabel van. Wat ik wel weet is dat ik gewoon blijf doen wat ik nu doe. Namelijk leuke klussen doen. 32 uur in de week ongeveer werken. Ook nog geld overhouden. Ja, daar krijg ik een heel zorgvrij brein van. Daar voel ik me wel lekker bij.
Ja, dat geloof ik wel, ja.
Maar fire, zeg maar, het idee zoals fire van, je gaat ergens op een onbewoond eiland zitten en surfen en uit de kokosnoot drinken en een Instagram leventje leiden.
Ja?
Nee. Dat kan ik niet.
Nee.
En ik weet ook niet zeker of ik dat ga doen. Ik weet ook niet zeker of ik daar heel blij van zou worden eigenlijk.
Ik denk dat
korte termijn zeker. De eerste 2-3 maanden. Fuck yeah.
Misschien
wel de eerste 2-3 jaar. Maar op een gegeven moment denk ik dat toch wel denkt van ja. Maar...
En nu?
Wat dan? En nu dan? Ja,
ja, ik heel goed.
Ja.
Ik denk ook...
Helaas willen wij ons als mensen ook nuttig voelen en zo.
Dat merk je denk ik op het moment dat je inderdaad binnen bent en niet meer werkt voor geld bijvoorbeeld.
Maar het blijft wel een lekker idee dat de druk er een beetje vanaf is. Dat ik een keer een slecht jaar kan hebben. Dat ik... Dat alles gewoon als een malle aan het werk is voor me op dit moment.
Mm-hmm.
Inclusief ik zelf. Dat vind ik wel lekker. En daar krijg ik wel gewoon een gerust gevoel bij. Maar inderdaad, wat nou die dag die komt? Wat nou als je denkt, ja, nu is het een keer genoeg?
Ja.
Of andersom, als ik op een dag denk, weet je wat? Ik wil toch wel weer eens een keer een koophuis kopen.
Oh, ja, ja.
En mijn eigen geld erin stoppen. En dan weer vanaf nul beginnen.
Ja, dat is een hele andere situatie natuurlijk.
Heb je opeens misschien niet per se hoge vaste lasten, maar je hebt in ieder geval wel al je geld in stenen zitten op dat moment.
Ja, dat is precies wat ik ook vorige keer zei over het jaar over.
Dat is wat jij gedaan hebt, toch? Ja.
En het voelt echt best wel Nou, als ik zie hoeveel vermogen erin zit, ja, dat is echt fucking veel. Dat kan echt. Ja, kijk, die huisprijzen stijgen ook. Ben ik ook niet blij mee of zo. Maar het is wel gewoon dat ik denk, ja.
Het is niet eens een gekke investering, hè?
Helemaal hartstikke zinvol. Het is echt. Ik denk dat de meeste mensen er goed in doen om gewoon wel lekker te blijven aflossen. Misschien wel extra. Maar
nadeel is natuurlijk wel, hoe ga je dat te gelden maken, die investering, op een dag? Als jouw huis 3 keer zo duur wordt als dat hij nu is.
Ja.
Hoe ga jij ervoor zorgen dat geld dan in jouw zak terechtkomt?
Ja,
ga je dan een ophethypotheek nemen? Of ga je... Heb je daarover nagedacht?
Nee.
Je hebt het geld er wel ingestopt, maar ga je het er op een dag ook weer uithalen op de een of andere manier?
Nou, als ik het 2 miljoen
heb je krijgen. Gewoon... Of zie je het gewoon een soort... Dat kan ook, hè? Dat je het gewoon als een soort luxe beschouwt. Zo van, nou, daar kan ik dit fijne huis van bewonen.
Ja, zo zie ik het dus nu wel, hè?
En ik ga het gewoon opnieuw opbouwen.
Ja, ik...
Het vermogen.
Dat is een beetje hoe ik het nu beschouw. Omdat ik het vermogen niet kan... Ik kan het zeggen, die geldboom... Eigenlijk is mijn huis is voor mij niet een onderdeel van mijn geldboom.
Nee, precies. Zo zie ik dat dus ook niet. Want je woont erin. Het is geen... Het is niet een bezitting, maar het is eerder een verplichting uiteindelijk op dit moment.
Ja, zeker.
Je hebt iets wat onderhoud kost en wat hypotheek kost.
Ja.
Want het is niet afbetaald.
Nee, zeker.
Afbetaling. Het is in allerlei dingen wat duurder dan in een klein huurappartementje.
Oh, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, nee, dus dat is inderdaad een interessante. Dus echt heb ik me daar wel op een achterstand gezet. Want ik heb altijd, ik zei in het begin, altijd, in het begin zei ik, ik wil voor mijn 40ste of om mijn 40ste met pensioen kunnen. Mm-hmm. Nou ja, dat heb ik natuurlijk al lang bijgesteld. Sowieso, kinderen hakken er harder in dan ik dacht. Mm-hmm. En ik ben over 6 jaar tik de 40 aan. Nou, als ik nu kijk wat ik, nee, dat red ik niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik dan genoeg heb om wat ik toen dacht te willen doen, dat ik nu wil doen.
Nou, zeker met...
Die 3 kinderen die naaien het gewoon kapot.
3?
Oeps, wat zei ik dat echt? Nee, kut, ik wilde nog iets zeggen. Ik ga zo meteen... Ja, 3, dat klopt. Daar gaan we zo over hebben. Ik denk dat ik het antwoord wel heb voor die one more year trouwens.
Oh ja.
Ik denk dat dan daar kunnen we wel mee afsluiten. En dan ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat het namelijk te maken heeft met een soort angst. Hè, van, en het is nooit... Het is net als met wanneer moet ik een huis kopen? Oh nee, of wanneer moet ik beleggen? Het is altijd de beste tijd om te beleggen. Namelijk nu en vroeger, 20 jaar geleden. Het is altijd nu goed om een huis te kopen, want je hebt een huis gewoon nodig. En op lange termijn is een huis altijd ook een solide plek om je geld in te pompen. Hè, dat weten we gewoon. Dat weten we gewoon historisch. Mm-hmm. Hoe je dat kan
oplossen... Het is geen handige manier om fire te worden.
Nee, dat zeker niet. Maar hoe je dit probleem kan oplossen, want het is eigenlijk om te zeggen, ik ga niet meer nog een jaar zwoegen om dat nestekje, zeggen dat die geldboom nog groter kan groeien. Goed. Puur alleen maar daarom. Wat je kan doen is zeggen, nou, ik ga kijken of ik zo min mogelijk kan onttrekken. Om te kijken waar ik me rond kan komen. En dan wel nog incidenteel bijvoorbeeld een klein beetje werken om het op te vangen. Zodat je nog wel ruimte laat voor de geldboom om een beetje bij te groeien. Maar dat je wel ook leert dat je dus bezittingen, aandelen moet verkopen om daarvan je boodschappen te doen en je huur te betalen of je vakantie te gaan. En zo oefen je dus wel met het concept van ik onttrek er iets uit. Maar je trekt niet gelijk alles eruit voor het hele jaar, zodat je jezelf een beetje peace of mind kan geven. Dat het dus, als het een slecht jaar is, dat je toch nog terug kan vallen op het harde werken of zo. En zo kan je een beetje jezelf erin easen. Ik denk dat dit de manier is om daarmee om te gaan.
Dus langzaamaan, zeg maar, afbouwen.
Ja, of opbouwen eigenlijk.
Je kan ook zeggen, zodra je die 5 ton hebt...
Ja?
Dat magische getal van die 5 ton.
Ja.
Lekker lijkt me dat, zeg. Maar je kan ook zeggen dat je vanaf dat moment... Dan kun je ook bijvoorbeeld... iedere maand 1 uur minder gaan werken. 32 maanden later ben je klaar.
Ja, voor ons zou dat kunnen.
Ja, voor ons zou dat kunnen, ja, als freelancer. Nou, je kan natuurlijk niet helemaal, niet helemaal optimaliseren. Nee. Want je hebt daadwerkelijk opdrachtgevers die het daar ook eens mee moeten zijn. Maar je zou het kunnen proberen na te streven.
Ja, gewoon minder gaan werken, langzamerhand.
Ah joh. Het is mijn ideetje. Er zijn natuurlijk allemaal, vormen van dit. Ja, maar je kunt er wel voor kiezen om inderdaad steeds iets minder te gaan werken.
Ja.
Wat ik bijvoorbeeld ook een leuke vind, is bij regulier pensioen opbouwen, zoals normale mensen dat doen, weet je wel, met een baan en zo.
Normale mensen. Ook
wel een pensioen hebben, met ZZP'ers, dus met niet zelfstandig, maar wel met pensioen.
Ja.
Dus tegenovergestelde van een ZZP'er, zeg maar.
Ja, ja, precies.
Iemand met een baan, die kan er dus verkiezen. Dat ik op een gegeven moment zo een beetje begrepen vanuit, gewoon het pensioenstelsel werkt zo dat je mag dus, nadat je pensioengerechtigde leeftijd in is gegaan, mag je nog een aantal jaar doorwerken. En pensioen blijven opbouwen.
Klopt, ja.
Dus ik kan zeggen van ja, ik neem mijn pensioen nog niet op mijn 69. Ik neem het op mijn 74ste pas op. En tot die tijd blijf ik gewoon zelf een beetje geld verdienen. Wat je dus ook kan doen, is al op je 60ste 3 dagen gaan werken in plaats van 5.
Ja.
En dat gewoon lekker doortrekken. Tot je 74ste of zo. Of de 73ste. Dan ga je van 3 dagen misschien wel naar 2 dagen op een gegeven moment. Maar op die manier kan je er misschien voor zorgen dat je pensioen nog niet in hoeft te gaan. Of in ieder geval niet geheel op begint te nemen. En elk jaar dat je het laat staan, komt er 8% bij.
Dat is wel
veel. Ongeveer.
Ja.
Dat is in ieder geval nu zo. Als je gaat kijken in de voorwaarden van de grote pensioenfondsen, APG, dat soort fondsen. Maar als je een bedrag hebt van tonnen waar 8% per jaar bij komt, dan is het best wel aantrekkelijk, hè, een paar jaartjes doorgaan.
Ja, dat is. Ja.
Als je het voor elkaar krijgt om je pensioen iets later in te laten gaan, zelfs maar 1 jaar, heb je dus, als je 8% hebt en je hebt een pensioen opgebouwd van wat helemaal niet een gek bedrag is, wat ik nu zeg, 5 ton,
ja.
Wat best wel veel mensen hebben, dan is 8% is gewoon, wat is het? 40.000 euro of zo?
Ja,
40.000 euro.
Ja.
40.000 euro, wat je nou zomaar eventjes meeneemt, hè, door gewoon even 1 jaartje later in te laten gaan. En ja, als je het nog 1 jaar later doet, nog eens 40.000 ongeveer. Nou, dat gaat best wel hard.
Ja, nou, dit is precies die. Ja.
Ja, nou, dit soort dingen kun je dus ook overwegen. Dit is natuurlijk niet voor onze luisteraars. Ik gok dat er niet heel veel mensen van rond 60 mailen luisteren naar deze podcast.
Nou, er zijn er een paar van 50, hè? 50 plus.
Ah ja, nou, die gaan er misschien al iets meer over nadenken. En goed, dat soort dingen. Dus ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel manieren om handigheidjes in te zetten. En probeer verder te kijken dan je neus lang is. Kan nooit kwaad.
Ja, inderdaad.
Maar durf ook een keer iets. En ik vind dat dus nog steeds een moeilijke. Wanneer inderdaad vind je het genoeg? En die one more year, ja. Het is wel hoe het in het echt werkt.
Ja, precies.
Ja, het is je kunt gewoon niet zeggen dat niemand dit zal voelen. Voel je gewoon zo.
Het is geen spreadsheet life. Dus het is zo leuk dat het allemaal zo theoretisch is, benaderd wordt. Maar uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, is het eigenlijk gewoon heel anders.
Ja, net zoals mensen die dus miljonair worden van een loterij. Die zijn niet altijd hoor, maar er zijn best veel mensen die daar dus ongelukkig voor worden. Ja, en,
dat is sudden wealth syndrome. En dat is ook een beetje bij kortstondige topsportcarrières in de, bijvoorbeeld de NFL. Daar staan er heel berucht om. En de NBA ook overigens. Het zijn vaak, doen ze een paar seizoenen mee en dan zijn ze kapot door.
Voetballers toch ook? Gewoon, als je voetballer bent en je bent op je 32e klaar.
Ja, maar
35ste.
Klopt, maar die carrière duurt wat langer. Vaak bij NFL hebben ze een 1-2 jaar contract. Dan heb je echt een multimillion, double digit million contracten. En die zijn na 3 jaar gewoon op of kapot. Of worden ze vervangen door iemand anders. Concurrentie is moordend. En dan zijn ze daarom weer vrachtwagenchauffeur of dead ass broke.
Als je 50 miljoen verdient in 2 jaar tijd. Want daar hebben we het over in sommige gevallen.
Ja.
Is toch wel.
Ja, je zou zeggen, maar er zijn er genoeg die het verbranden.
Ja, ja, oké. Okay. Ja.
Dus dat is sudden wealth syndrome.
Moeten we een podcast gaan maken voor topsporters misschien?
Ja.
Superrijke topsporters.
Ja.
Voor Memphis Depay en consorten.
Ja, misschien ook wel.
Ja, toch?
Ja, misschien kunnen Ryan Babel met ons in vastgoed gaan investeren.
Ja. Is Edward Sturing een beetje rijk?
Ik denk het wel.
Ja, denk je?
Ik weet niet of hij betaald krijgt nu door Vitesse. Nee,
volgens mij komt hij niet uit de tijd dat je heel veel geld verdient in de Eredivisie, hoor.
Nee, maar hij heeft natuurlijk wel daarna lang genoeg gedaan. Ik denk niet dat hij miljoenen heeft, maar die kan denk ik heel comfortabel leven, hoor. Ja.
Ja?
Ja, daar hoef je geen zorgen om te maken.
Ja.
Ja, ja, mooi man. Ik was er zondag nog, Arnhem.
Oh.
Tegen Utrecht.
Ja.
We hadden moeten winnen, maar die 3 punten waren voor ons.
Nou, hou op, joh.
Ik zat erbij, hè? Ik zat erbij. Oh.
Ja?
Ja, onder die hele tweede helft onder druk, joh. Als Vitesse zo speelt in de tweede helft, dan kan het zondag tegen Feyenoord ook nog wel wat worden.
Ja, grappig. Utrecht die zei dus dat ze in de eerste helft de hele wedstrijd hadden moeten spelen zoals de eerste helft.
Precies. Nou ja.
Ze hebben allebei een helft goed gespeeld en niks, yep. niks eruit gehaald.
Het was nagelbijten, de eerste helft in elk geval.
Heerlijk. En het over was voetbal gepraat.
Ja, Vitas. Ja, het was ook heel druk. En wij hebben dan een vaste plek. En achter ons zit meestal drie mensen niks. En dan was er een vader met zijn zoontje. En die begon echt op alles hard te schreeuwen. En dan in mijn oor. En dan met zo'n Arnhems accent, of weet ik van waar die vandaan komt. Is ons niet voor, ja. Kerel, die schuist die fluit overal voor.
Ja.
Dat ik echt op een gegeven moment dacht, ja, zit je in een G-voetbal of zo? Maar dat was niet zo. Maar hij praatte gewoon echt als een, verstandelijk beperkt.
Over dat gesproken, heb jij dus nieuws?
Ja, ik heb nog een verstandelijk... Ik ben ook verstandelijk beperkt.
Sorry voor het bruggetje.
Nee, heel goed. Ik ben verstandelijk beperkt, want wij dachten dat het een goed idee was om nog een kleine koter op deze brandende planeet te zetten. En die komt ook in de hartje zomer ergens.
Wauw.
Ja, het is echt...
Dus het wordt een soort klimaatbaby.
Ja, zeker. Ja, dus het is erg welkom. We zijn heel erg blij.
Maar doen jullie dat het onbeschermd? Ben je gelovig? Wat is het? Het is nummer 3 al, hè?
Ja, het is nummer 3, ja.
Holy shit.
Nee, ja, het is... Het lot was dus goed gezind, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou, mooi.
En nu moet
mooi.
Ik... Nu moet
maar wat
ik...
leuk.
Ja, heel leuk, heel leuk. Maar ook wel...
Maar wel heftig.
Ja,
stuks.
Wel heftig, ja.
Ja.
Ja. Zit er,
wel gelijk een mooie reden om natuurlijk iets te hebben aan het grotere huis.
Ja, zeker, zeker.
Maar je moet dat spul ook weer vervoeren, hè? Wat ga je doen met je auto dan?
Nou ja, nu hebben we dus twee autostoeltjes. Die kinderen zijn nu 3,5 en 1,5 of zo. Iets ouder.
En dat weet je ook al niet meer inmiddels.
Jawel, maar ik weet niet welke dag van de maand het is, joh. Maar die zitten in een autostoel. En tussen die twee autostoelen zit wel geteld 21 centimeter.
Nou ja.
Dan moet dus zo meteen, over een half jaar, moet daar een maxi-cozy tussen. Want de oudste, die kan echt nog niet in de zit verhogen. Die is nog ineens een meter. Dus ja, dat wordt leuk. Dus ik heb zitten kijken naar, past het in een grotere auto? Want we hebben natuurlijk die befaamde Skoda Fabia Combi. Hè? Dat is gewoon eigenlijk een Opel, een Volkswagen Polo is dat. Maar met een andere carrosserie. Mm-hmm. En dat is echt... Er zit dus gewoon... Die van mij zit bijna 500 liter in de kofferbak. Die van jou ook, hè? Dat is echt fantastisch. En dus ik heb gezegd... Ik wil minimaal diezelfde kofferbak. Maar ik wil artiest wel natuurlijk een plek... waar ik gewoon 3 stoeltjes comfortabel in kan zetten. Nou.
Ja, maar dus omdat je 3 stoeltjes comfortabel wil neerzetten... Dat is de reden dat je een grotere wagen wil hebben.
Je weet hoe ik
denk over SUV's en dat spul, hè?
Zeker. Ik ben ook geen fan van...
Mag niet van mij, hè?
Van SUV's. Nee, dan ga je mijn banden leeg laten lopen, toch?
Ja, precies. Ga ik zo'n briefje van Extinction Rebellion onder je ruitenwissen doen... en je banden leeg laten lopen. Zit lekker purr.
Maar ja, nee, die SUV's, het probleem is vaak gewoon de breedte van de achterbank. En, of de vorm. Vaak de breedte in combinatie met de vorm van de achterbank. Dus zelfs een... Bijvoorbeeld een Volvo V70 of die nieuwe V90 of een Audi A6. Weet je wel, allemaal van die grote wagens, echt die sleeuwwagens. Yeah. Die hebben zelfs een achterbank die gewoon niet breed genoeg is om die 3 stoeltjes naast elkaar te zetten.
Ja, ben je zoveel geld kwijt voor zo'n wagen. En dan kun je er nog steeds geen 3 mensjes in vervoeren.
Ja, het kan dan wel, zal maar zeggen. Maar dan moet je er een paar met de gordel vastzetten. En dan moet je dus stoeltjes hebben zonder ISOFIX die je met de gordel vast kan zetten. Die hebben we niet. Want denk maar staan aan de achterbank. Die heeft vaak zo'n beetje een kuipvorm, hè? Is niet een plat
bank. Ik weet
het,
Thijs.
Ja.
Ik weet wat jij nodig hebt.
Nou.
Een Fiat Multipla.
Oh, dat is wel een icoon, hè? Dan kan ik ook gelijk het hele voetbalteam gaan...
Ja, dan kan je toch met z'n achterin zitten of zo?
Ja, ja, dat is echt niet normaal. Die heeft echt zo'n dikke, vette puist op zijn neus, toch?
Afgrijzelijk, ja, ding om te zien.
Echt fantastisch. Maar die hebben toch echt moeten... Die designer, hè? Dat mag je toch geen designer noemen? Dat is gewoon waarschijnlijk het kind van iemand geweest die van een tekening gemaakt heeft. Dat is per ongeluk gewoon bij de raad van bestuur terechtgekomen. Die zegt, dat is leuk, dan gaan we een keer maken. En dan komt die auto in productie, iedereen walgt ervan. Mm-hmm. Dat is toch, dat kan toch niet? Wie heeft dat bedacht? Ik denk dat iedereen weet waar we het over hebben. Ja, jij zit hem op te zoeken, hè?
Ja, ik zit nu naar het ding te kijken. Het is echt zo'n mogelijke auto.
Het is echt wel.
Maar ja, hij is wel goed in zijn... niche, ja, waar hij goed in is.
Ja, ja.
En dat is veel mensen vervoeren voor weinig.
Ja, precies dat.
Zoals de reclame voor zo'n busje ooit. Picks off more chicks than a Lamborghini.
Ja.
Je kan er meer chickies in meenemen, hoor. Dan een Lamborghini.
Ja, zeker. Ja, 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 nee, dat, ja, dat
kan in een Lamborghini ook best veel chickies kwijt. Dan moet je ze gewoon een beetje goed dubbel vouwen. Ja, heb ik gehoord.
Precies. Gewoon chloroform en in een... dan kan je er een paar wel kwijt. Gewoon dan.
En die stukjes in vuilniszakken gaat het ook altijd. Dan past dat ook makkelijker.
Ja, ja, ja.
Oké, dit moeten we eruit knippen, denk ik. Anders krijgen we weer haatmail.
Nee joh, dit laat ze maar komen. Nee, maar dit is...
Zullen we zeggen dat dit onder de noemer... Ja, dat is humor...
Ja, bij deze, dat was een grapje.
Heb je trouwens die... fuck, hoe heet hij ook alweer?
Micha Wetter? Oh, nee. Derek. Derek, kom bij dan. Hij is ook van Derek. Ricky Gervais, ja? Die nieuwe show, Armageddon.
Armageddon.
Ja, fantastisch.
Daar heeft hij ook lekker van die unapologetic grappen in. En dan gaat hij zeggen, ja jongens, dit is dus humor. Dan moet je dus om lachen.
Ja.
Zo is het ook bedoeld. Nee, ik stop ze niet echt in vuilniszakken.
Ja.
Nee, dat doe ik niet.
Dat is zo mooi.
Zo mooi.
Ja, die hebben we vorige week gekeken of zo. Ja.
Maar goed, jij bent dus met je auto bezig. Auto past niet meer voor een nieuwe situatie, helaas.
Ja.
Je overwoog alles wat groot is, inclusief dus SUV's, waar ik een bloedhekel aan heb. En?
Ja, ik denk dat we toch gaan uitkomen op de ook een hele, hele niet fucking sexy Prius Plus.
Oh, yes. Yes. Een Toyota Prius Plus 8, die ga ik ook even opzoeken.
Ja, ja, ik wilde het liefst een Superb hebben, zo'n Skoda Superb. Dat is echt zo'n verlengde Passat.
Ja.
En die zijn echt heerlijk ruim, heerlijk comfortabel. Alleen die breedte van die achterbank volstaat gewoon niet. En een Toyota is gewoon zeer betrouwbaar. Het is een hybride, nou ja, hybride, want het is niet eens een plug-in hybrid, maar het is gewoon een ding, een 7 zitten met 3 stoelen naast elkaar in een vorm waar je dus gewoon stoeltjes naast elkaar kan zetten.
Wauw, je hebt eigenlijk een soort hybride versie van een Multipla gevonden.
Oh, wauw. Nu je het zo zegt, is dat nog waar ook, ja.
Ja.
Ietsje mooier.
Wat is dat ding ook spuuglelijk, inderdaad.
Ja,
wat geweldig.
Echt vreselijk.
Dat achteruit, dat je denkt, zo gaan we het bouwen. Hoezo hebben ze het niet gewoon een beetje vierkant gemaakt? Dan was het nog best wel een oké wagen geworden.
Oh.
Lelijk. Holy shit.
Ja, maar ik ben trots
op jou, man.
Al die grote wagens, maar zeggen met 3 stoelen, zijn allemaal lelijk. Want je hebt bijvoorbeeld een Volkswagen Touran, heeft ook 3 stoelen. Een Citroën Space Tourer, een Renault Grand Scenic of een Espace. Weet je, allemaal hebben zo'n... Oh, zo lelijk, jongen. Maar ja, dan denk ik, waar rij ik nu in?
Ja.
Juist, in een hele, hele poepkleurige Skoda Fabia combi waar je de tarrels van af kan plukken. Niet normaal, gewoon echt... Het is echt een lelijke auto. Ik ben bang dat ik hem niet eens meer kan verkopen. Zo lelijk is die gewoon.
Hey, maar je hebt dus ruimte voor 7. Dus je gaat gewoon nog. Je gaat hierna gewoon doorbouwen. Dus.
Als het aan mij ligt. Nee, denk ik niet. Weet je duur die dingen? Weet je duur die kinderen zijn?
Die dingen.
Die dingen, ja.
Ja.
Ik weet het, denk het niet. Maar het is wel gewoon echt mega gezellig. Gewoon het idee dat er dan 3 van die kids in het huis rondhuppelen. Dat is wel leuk. Moet je wel de zolder nog aanpakken. Want. Ik moet nu mijn kantoor gaan opgeven waarschijnlijk. Om hier nog een slaapkamer van te maken.
Ja, echt mega gezellig. Als je ervan houdt om overprikkeld te zijn en constant dingen aan het repareren. En hard werken tot je 95ste. Ja, nee, dan is het superleuk. Dus nee, maar dat is jouw ding, hè?
Ik moet gewoon hopen dat de pis die verkocht is aan mijn vorige werkgever. Dat ik daar vaak nog wat aandelen van heb. Dat wat succes wordt.
Ja, jij hebt aandelen pis, hè?
Ja, ik heb nu aandelen pis, ja.
Nee. Ja, even voor de liefhebbers, zoek het op in het FD.
Ja.
Thijs heeft daar gewoon aandelen, jongens.
Philips verkoopt een tak En dat heet afgekort PIS. En dat hebben ze dus zo in het Financieel Dagblad gemeld.
Eventjes lekker verwachtingen opkloppen. Je weet wat Philips in het verleden allemaal verkocht heeft, hè?
Ja.
NXP.
ASML.
ASMI. Ja.
Hey.
BASI.
Als dat zo is, Jeroen, dan...
Dat zijn allemaal...
Koop ik een huis voor jou.
Rijk, dat zijn allemaal waardevolle bedrijven geworden, joh. Niet normaal.
Ja. Nee, maar dat gaat dus echt niet gebeuren, natuurlijk.
Nee, ja, goed. Weet ik niet. Ik hoop het voor je, maar dit is natuurlijk niet zeg maar vanzelfsprekend.
Nee.
Dat het net zo'n groot succes wordt als ASML. Want er is eigenlijk bijna niks in de hele wereld wat net zo'n groot succes is als ASML.
Nee, dat zijn die... anomalieën eigenlijk, hè?
Anomalieën?
Ja. Oh, dat had ik eigenlijk voor de volgende aflevering moeten doen. Had ik weer in elke aflevering weer zo'n kut woord.
Een moeilijk woord per... één super moeilijk woord...
Per aflevering.
Ja.
Heerlijk. Heerlijk. Nee, maar dat
lekker,
is...
man.
Dus nog een ennemetje erbij, hè? Dus
autootje erbij. Aannemetje erbij. Ennemetje
erbij. De ren, de fles, de hoeren en vitas.
Ja, en een Prius plus plus plus.
En een Prius plus plus plus. Kunnen we hem.
Hey, en vorige keer wou ik het erover hebben, want het is niet gebeurd.
Nee, nu wel. Nu mag het wel. Ja.
Mogen we het hebben eindelijk een keer over de halving?
De halving. De halving. Mm.
De halving.
Mm. De halving. Is dat een soort gelovig iets? Dat de drie koningen gehalveerd worden?
Ja, helemaal goed.
Ja, is dat goed?
Dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Nee,
het gaat natuurlijk over Bitcoin.
De halving is iets wat... Als je iets met crypto's hebt, Bitcoin hebt, dan weet je wat een halving is.
Oh, je weet dat mensen die van de Bitcoin maximalisten vinden het niet leuk als je een Bitcoin bij crypto schaart, hè?
Ah ja, moet zij weten, joh. Kan mij het schelen.
Okay.
Ik ben zelf
mij boeit ook niet.
Ik ben zelf ook een Bitcoin fan. Of iemand die er nog wat van bezit, dus daarom fan is. Nee, maar goed, in ieder geval een halving, dat houdt eigenlijk in. Je krijgt als miner, ik ga het proberen heel plat uit te leggen, miner, dus mensen die dus, een partij die dus probeert bitcoins te maken, hoe noemen we dat?
Minen.
Te vinden.
Delven.
De grond te trekken. Delven. Oh, mooi. Delven.
Nee, we zouden het niet meer moeilijke woorden doen.
Jawel, delven is geen moeilijk woord.
Okay.
Nee, delven is geen moeilijk woord. Dus als je bitcoins probeert te delven, te maken, dan heb je hele snelle computers, die gaan sommetjes oplossen. Dat zorgt er gelijk voor dat allerlei transacties worden geverifieerd op het bitcoin-netwerk.
Ja.
Dan wel de ledger en weet ik veel wat.
De blockchain.
De miners die krijgen daar een beloning voor, uiteraard, want anders zouden ze dat niet doen. En die beloning is Bitcoin. En Bitcoin, je krijgt per blok wat je mined. Dus per een hele hoop transacties die je dus delft. Waar je dus de codes van oplost en dergelijke. Krijg je een beloning. En die beloning die halveert eens in dezelfde tijd. En ooit kreeg je per blok 50 Bitcoin.
Ja, zoiets. Ja.
Dat is de eerste keer gehalveerd naar 25. Toen naar 12,5. Nu is het 6,25. En de volgende keer wordt dat 3,12,5, geloof ik. Dacht ik zo uit mijn hoofd. In ieder geval is het zo dus dat de beloning binnenkort weer omlaag gaat. En dat betekent dus dat het tempo waarin bitcoins geproduceerd worden en de moeite die ervoor gedaan moet worden en dergelijke, ook de moeite die gedaan wordt gaat omhoog, het tempo gaat omlaag.
Ja.
Betekent dus dat er minder bijkomen.
Dus de schaarste zit automatisch.
Schaarste, precies. Ja. De ingebouwde schaarste neemt toe. Want op een gegeven moment, als die vraag stijgt en de schaarste neemt toe, nou, dan weten we wat dat over het algemeen met waardes doet.
Ja.
Met bezittingen. En dat is natuurlijk het ingebouwde systeem van die Bitcoin. Dus dat is een dingetje wat eraan komt. En dat is verwacht ergens begin april wordt dat op dit moment verwacht. Het ligt dus aan wanneer het zoveelste blok gemined wordt. Dus, nou, die komt eraan. En tegelijkertijd hebben we in hetzelfde wereldje, het Bitcoin-wereldje, hebben we tegenwoordig een ETF. Dus je hoeft niet meer, als je een Bitcoin ergens aankoopt, hoef je hem dus niet meer... Wat je eerst moest doen is hem ergens aankopen, vervolgens ergens veilig zien op te slaan en dan te proberen om je codes niet te vergeten en al dat soort dingen. Dat hoeft niet meer. Je kunt nu dus gewoon een ETF kopen. Net zoals dat je dus aandelen ETF's koopt.
Dus nu gaat Bitcoin mee in de bubbel van de ETF's.
Exact. Op het moment dat men dus begint te beseffen dat een veilige manier van beleggen is. En een makkelijke manier van beleggen. Een laagdrempelige, veilige manier. Dan gebeurt dat. En daarbij zijn er dus allemaal gerespecteerde partijen. Die hebben nu een ETF. Van Eck, BlackRock. Allemaal partijen waar je dus ook wereldwijde fondsen kunt kopen.
Ja.
Kun je ook Bitcoin ETF's kopen. Dan hoef je dus niet meer een of ander opslagmechanisme te hebben. Bijvoorbeeld een cold wallet en allemaal van dat soort ingewikkelde dingen. Die dus ook nog risico's met zich meebrengen. Dat hoeft niet meer.
Dus jij zegt dat dit dat beter is?
Ik zeg dat de kans vergroot dat er geld instroomt in die wereld.
Nee, en dat is beter, hè?
Ja, beter, hè? Ja. Nee, en dat op lange termijn... ik kan me niet voorstellen dat je dus de instroom ziet vergroten, ziet makkelijk vergemakkelijken, oftewel waarschijnlijk vergroten. Ook omdat de grote financials van de wereld er nu dus ook aan meedoen. De betrouwbare partijen binnen het hele spectrum doen er aan mee. Dat gebeurt. En aan de andere kant heb je dus een halving. Nou ja, waarom stijgt dan de prijs van de Bitcoin niet, Thijs, op dit moment?
Ja,
dat is toch gek?
Ja, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen, want ik heb het antwoord ook niet.
Nou ja, ja goed. Dat is gewoon een typisch gevalletje. Buy the rumor, sell the news.
Ja.
Dit effect, dit gegeven, deze verwachting, daarop hebben mensen al ingespeeld. Dus dit is... Die dachten, weet je wat, dit komt eraan. Hier ga ik van profiteren en die kopen dan dus Bitcoin. En op het moment dat het nieuws er is, dan zit het helemaal ingeprijsd.
Ja.
En dan zit het dus al in de waarde van die Bitcoin.
Ja. En dan stijgt hij niet verder.
Dan stijgt hij niet verder. Sterker nog, er zijn mensen die denken, dit nieuws is nu geweest en Bitcoin is niet verder omhoog gaan. Nou ja, dan verkoop ik hem.
Ja, fuck it.
Dus je hebt dus ook dat de prijs zelfs wat gedaald is sinds dat nieuws. Maar op lange termijn weet ik zeker dat dit uiteindelijk goed nieuws is.
Ja, puur omdat het toegankelijker wordt ook. Hè, voor,
dus de liefhebbers van die munt... die verwachten dat die nog veel duurder wordt. Nou, ik vind het goed nieuws. Ik hoop dat het zo uitkomt. En dat die waarde nog flink oploopt. Ja, goed. Op de lange termijn zie ik allerlei redenen... waarom dat wel zo zou zijn. Maar pin me er niet op vast. Want... je hebt wel af en toe dat er opeens ergens een groot platform of een beurs ineens verboden raakt of zo. Mm-hmm. Zoals gebeurd is met, hoe heette die ook alweer? Die Binance.
Oh, Binance, ja.
Boom, weg. Bittrex. Nou ja, weg.
Binance ging toch niet weg? Mt. Gox was dat toch?
Nou, Binance, op een gegeven moment moest je daar je geld van afhalen.
Oh, ja.
Als Nederlander.
Dat is die
Mt. Gox. Mt. Gox is gewoon zogenaamd... Ja, dat is fraude, gehackt. Waarschijnlijk zijn de eigenaren zelf zijn er met je geld vandoor.
Mm-hmm.
Maar er zijn gewoon een hele hoop... er zijn gewoon heel veel mensen arm van geworden.
Ja,
dat soort dingen zijn natuurlijk eng. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat die ETF's... dat probleem een beetje gladstrijken. Dus ja, ik denk goed nieuws.
Dus jij denkt goed nieuws? Benieuwd. Jij bent niet een Bitcoin maximalist... maar jij gebruikt Bitcoin als een soort... spreiding en store of value, toch?
Ik zie het als een eeuwig staatslot.
Ja, exact. Ik ook. Daarom hou ik het ook aan. Ik ben heel erg geneigd om te zeggen... ik verkoop het en ik koop er een leuke auto van. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik, nee. Ik weet maar nooit wat er gebeurt. En ik heb het
Prius
ook niet
plus
nodig. Ja, stond hè. Dan heb je de Prius plus die minder waard wordt... of je een beetje Bitcoin wat mogelijk... waarschijnlijker veel meer waard wordt.
Ja. Ja, dus dat. Nou ja, dus die wou ik even kwijt. De halving, de ETF die er is. En waarom er dan toch in dollars in komen. Nou ja, ik hoop dat ik dat bij deze een beetje heb kunnen uitleggen. Mocht je nog vragen over hebben, luisteraar, send ons een e-mail.
Ja, dat mag zeker. Naar waar mag je naartoe?
Naar info@geldvrienden.nl.
Heel goed. En zet ook die sterretjes op 5. In Spotify, op Apple Podcasts. Poeh! wat mag nog meer? Doneer je liefde, geldvrienden. Vriend van de show worden op vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Daar was ik hem even kwijt. Deze auto is de tweede keer dat hij niet goed gaat, hè? Nee, heb je ook door. Wat Sam zegt. Ja. Maar niet uit. Het was weer gezellig. Volgende keer komen wij met tips voor dit jaar. Heb je nog 11 maanden om dat te regelen. Voor nu een hele fijne dag, avond, nacht, ochtend.
Later. Ja. Oké, doei.